Waarde podcastliefhebber, wat is de beste podcast ooit? Het is aan jou om dat te bepalen. De VPRO podcastgids heeft een wedstrijd uitgeschreven. Je kunt stemmen op een shortlist met maar liefst de 3 producties van De Correspondent. De 2e, Revolutie en, mijn favoriet, Containerbegrip. Het is een kleine moeite. Op de site van de VPRO podcastgids voor dinsdag, dan sluit de stembus. Doen, hè? Zei ik al dat ik zelf Containerbegrip... Nou, duidelijk. Laten we beginnen. Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met NRC-journalist Tom-Jan Meeuws over zijn essay Duidelijkheid. Geschreven voor de Maand van de Filosofie.
Ik kijk naar hoe de democratie aan de binnenkant werkt. Ja, dat is eigenlijk een journalistiek instinct. Ja, dus je gaat daar in Den Haag werken en je ziet voortdurend wat er op televisie, wat het invloedrijkste medium is geworden in onze tijd. Wordt uitgezonden. En je weet, je voelt aan, intuïtief, daar zit een wereld achter die we niet kennen. En het heeft mij altijd bezig gehouden wat die wereld was, hoe het daar aan toe ging. Je hebt de vrijdagse ministerraad, het ritueel van het gesprek met de minister-president en de persconferentie na afloop van de ministerraad. Die persconferentie van na afloop van de ministerraad is heel elementair voor het inzicht, hoor. Maar ik ging daar nooit toe. Want ja, om te beginnen moest ik dan een stuk schrijven, dus ik had ook geen tijd. Maar ik wist ook, wat daar wordt gezegd, dat is de mediawerkelijkheid. Hè. Dus dat heeft het oogmerk om in de media met een bepaald beeld van de werkelijkheid terecht te komen. En de journalisten die daar verslag van doen, daar wordt vaak op neergekeken, en dat vind ik eigenlijk ten onrechte. Want dat werk moet gedaan worden. Hè. Dat is ook. Je kunt niet besluiten als media, nou, de persconferentie van de minister-president, laten we maar zitten. Dus wat hij daar zegt, heeft relevantie. Daar kan je niet omheen. Maar voor mij is het altijd uitgangspunt van het werk geweest. Dus dan ging ik de week daarna eens uitzoeken hoe zo'n besluit in de ministerraad uit tot stand was gekomen. Nou ja, dat vond ik dan leuk. Maar ja, heel vaak liep je dan tegen een werkelijkheid aan die echt veel gelaagder in elkaar bleek te zitten dan wat daar werd gepresenteerd. Ja, dus ja. En sommige dingen weet je op den duur. Dus ja, kijk, als je in Den Haag rondloopt, is het best moeilijk om geen lobbyist tegen te komen. Het is werkelijk overbevolkt ermee. En dat heeft me ook altijd gefascineerd. Dus ik heb altijd ook me in die wereld verdiept en contacten gelegd. En dan kon je al bijvoorbeeld via de lijn van de lobbyisten heel goed achterhalen wat voor conceptbesluiten hadden voorgelegen voordat het in de ministerraad kwam. En welke dilemma's op ambtelijk niveau of op het niveau van de minister waren behandeld voordat het dan daadwerkelijk tot besluit van de ministerraad kwam. En dan zie je hoe langzaam, geduldig, modderig, meerduidig, ingewikkeld die besluitvorming is. Nou ja, kijk, politici doen geen enkele moeite meer. En dat past natuurlijk bij de cultuur van duidelijkheid en bij de reclameachtige benadering van politiek. Doen geen enkele moeite meer om daarover uit te wijden, over al die complicaties. En ik denk oprecht dat als ze dat iets vaker zouden doen, dat dan eigenlijk voor kiezers ook veel beter in beeld komt waarom het soms niet zo duidelijk kan zijn. En als mensen dan zeggen, ja, maar als ze dat gaan doen, dan snapt niemand het meer en dan zit iedereen van die onzekere toestanden te luisteren en wat hebben ze daar nou aan? Nou, wat ze daaraan hebben, is dat ze begrijpen hoe ongelooflijk ingewikkeld politiek en democratie eigenlijk is. En ik denk dat mensen daar heel veel aan hebben.
Achter de schermen is politiek een fascinerend, stroperig en complex proces. Voor de schermen en op onze beeldschermen bezigen politici zoveel mogelijk duidelijke taal vanuit een obsessie met communicatie. Twee werkelijkheden die dwars staan op elkaar. Die gespletenheid is het onderwerp van het essay Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws. Het is een zeer verhelderende analyse van populisme en polarisatie. Het leest ook als een schets van Geert Wilders als politicus, want als iemand dat spel van de tweespalt beheerst, is hij het wel. Wilders keek de kunst af in Amerika, het land waar Tom-Jan Meeuws 6 jaar lang correspondent was voor de NRC. Hij schreef er een onthutsend boek over, De Grote Amerika-show. Duidelijke taal leidt tot erosie van het democratische besef. Het boek is uit 2012, maar ik kom er in dit gesprek graag op terug. Het is wat mij betreft een journalistiek meesterwerk met voorspellende gaven. Alleen heeft niemand het gelezen. Wij hadden ooit leiders als Van Acht en Lubbers, die journalisten met plezier het bos in konden sturen met teksten die niemand begreep. Nu is duidelijkheid het eerste gebod. Wat is er veranderd? Wat is er gebeurd in de tussentijd?
Daar gebeurt Pim Fortuyn. En Pim Fortuyn is een belangrijk aspect van Pim Fortuyn, is een zeer populaire, geliefde gast bij de toentertijd populairste talkshow, Barend en Van Dorp. En die nodigen hem echt heel vaak uit. En als politici uit de middenpartijen daar komen, krijgen ze nagenoeg stevast te horen: kunt u nou niet zeggen wat u echt bedoelt? Waarom zit u nou zo geheimzinnig te... Nou, dat soort tekst. Dus eigenlijk gebeuren daar in één campagne twee dingen. Dus Pim Fortuyn geeft het voorbeeld van hoe de kiezer het wil horen. En de vertegenwoordigers van de andere partijen krijgen in de best bekeken talkshow te horen dat ze geheimtaal spreken. De uitslag is vervolgens nogal in het voordeel van Fortuyn, hoewel die natuurlijk op tragische wijze is vermoord. En de keuze om daarna, zonder organisatievorm of zo, maar om met z'n allen duidelijk taal te gaan spreken, ligt in zekere zin ook enorm voor de hand als je het zo bekijkt.
Ja. Maar je kan, daar speelt toch ook iemand als Kai van der Linden een hele belangrijke rol? En daarmee waait iets over uit Amerika. Campagne is oorlog, zei hij met zoveel woorden. Ja.
Nee, Kai van der Linden die heeft meegewerkt aan de campagne die Rudy Giuliani aan het burgemeesterschap van New York heeft geholpen. En dan zit je in de Amerikaanse context echt heel hoog in de hiërarchie. Hè? Dan ben je one of the guys. En dus die had recht van spreken vanuit dat perspectief. En die ging met zijn verhaal naar de VVD. En zei destijds, ik kan dit ook voor jullie doen. En dat is inderdaad polariseren, herhalen en agressie erin brengen. Dus attack, 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 wat de Amerikanen doen. En de VVD had toen een voorzitter die zei, nee, dat en een lijsttrekker overigens ook, hè, Hans Dijksel, overleden, die zagen dat niet. Die vonden dat te ver gaan en buiten de Nederlandse context vallen. En zodoende is hij op zoek gegaan naar andere klandizie en kwam hij terecht bij Jan Nagel, Leefbaar Nederland. En zo ontstond tijdelijk overigens een samenwerking met Pim Fortuyn. Fortuyn was natuurlijk al een media darling, zeker bij media die het conservatieve publiek aanspraken. Hoewel hij natuurlijk van oorsprong een progressieve man is, nooit vergeten. Pim Fortuyn is begonnen bij de CPN. Maar toch, hij sprak dat publiek aan. En Kai van der Linden is behalve een ongelooflijk handige campaigner ook gewoon een aardige man. Dus dat klikte. Er zat een zekere logica in. En bij Leefbaar Nederland leerde Fortuyn van Kai van der Linden hoe het echt moest. En dat was hij natuurlijk niet vergeten toen hij weer uit Leefbaar Nederland werd gezet. En de rest is geschiedenis eigenlijk.
Vanaf dat moment wordt politiek een soort dubbelspel. Ja. Vanaf dat moment zijn er steeds twee werkelijkheden. Ja. De schijnwerkelijkheid van de media en het echte werk.
Ja, en het is ook wel van belang om in de terugblik te begrijpen dat dit... Kijk, het is een revolutie. Hè? Het is echt een revolutie. Ja. Maar iedereen is voor. Dus er is geen controverse over de revolutie. Dus dat gaat eigenlijk heel snel, eigenlijk spectaculair snel verandert dat. En kijk, onze democratie is daar niet op toegerust. Is er eigenlijk ook niet voor gemaakt, kun je zeggen. En dus gaan met name de middenpartijen een soort ja, krankzinnig dubbelspel spelen. Het is niet anders. Hè. Dus het eerste regeerakkoord, of het eerste kabinet moet ik zeggen, dat na de verkiezingen van Fortuyn aantreedt, daar zitten twee van de drie klassieke Nederlandse stromingen in, de Christen-Democraten en de Liberalen. En die nemen de logica van Kai van der Linden in het motto dat ze publiceren 100% over. Het motto luidt duidelijkheid en daadkracht. Dus zo snel gaat het. Het is een kwestie van maanden. En als partijen daar eenmaal aan beginnen, kan je natuurlijk als de andere partij ook niet achterblijven. Dat is, daar zit ook weer een logica in. En het is natuurlijk voor politici altijd aantrekkelijk om niet te zeggen het ligt aan ons. Of het ligt aan ons programma. En dan is het heel comfortabel om erbij uit te komen dat je zegt het ligt aan de communicatie. En dat is heel globaal wat er is gebeurd.
Ja. Er is één man die dat. Je schrijft letterlijk in je boek De Grote Amerika Show 2012 dat hij het geniaal doet. Mm-hmm. En dat is Wilders. Ja. Die heeft vanaf het begin echt goed doorgehad wat dat betekent om een dubbelspel te spelen.
Ja. Nou kijk, hij. Wilders. Die paste van nature in. He, dus die middenpartijen moesten het in zekere of hoge mate spelen. He, dus die spraken de taal van de duidelijkheid, maar die gingen door in de binnenkamers met gewoon de gebruikelijke politieke deals. Die in onze democratie, dat is toch het belangrijkste, noodzakelijk zijn. Je kunt niet zonder. En Wilders die koos door voor zichzelf te beginnen, uit de VVD te stappen. Natuurlijk voor het gemak van het in zijn eentje kunnen kiezen. Wat hij zou doen en wat hij kon zeggen. Ja.
Hij was vrij. Hij was vrij. Om die campagne als oorlog te voeren.
Right. En dan zit er bij hem ook toch, ook wel fascinerend vind ik eigenlijk, ook nog echt een ontwikkeling in. Want hij schrijft in 2005 een boekje. En daarin beschrijft hij ook het probleem van moslims met radicale opvattingen. En dat is alweer 4 jaar na 9-11. En dan schrijft hij, ja, daar moet de overheid wel programma's voor ontwikkelen. En dan spreekt hij het vertrouwen uit dat het dan wel goed komt. Het is nog net geen theedrinker. Het is best. Het is 2005. In 2007, en dat is het, dat is denk ik het voornaamste gevolg van de keuze voor duidelijkheid die de middenpartijen hebben gemaakt nadat Fortuyn enzovoort. Voor die is dat je heel gemakkelijk in die context kunt versimpelen, zaken eenduidig maken en kunt radicaliseren. Want 2 jaar later is de profeet Mohammed is Hitler en de Koran is Mein Kampf en de islam is een radicale politieke ideologie die verboden moet worden. En dan gaat het heel snel en hij beschikt over het talent, tussen aanhalingstekens, om dat te doen. Hij is verbaal zo sterk, en dat is altijd bij hem het geval geweest, een grote geloofwaardigheid van zijn toch vrij spectaculaire herpositionering uitgaat. Dus dat gebeurt daar. En ik noem dat ik noem dat aandachtpolitiek. Hè? Dus je herdefinieert de rol van wat politiek is. Het gaat niet om moeilijkheden van mensen, maar je gebruikt moeilijkheden van mensen om de aandacht op de politicus te vestigen. En juist daarin, in dat aspect, en dat zie je eigenlijk in alle controverse terug die hij sindsdien heeft gecreëerd, in dat aspect zit zijn politieke aantrekkingskracht. Hij weet dat spel als geen ander te spelen.
Maar waar het je om gaat, en dat is dat het gaat zitten in een fundamentele spanning die democratie eigen is. Mm-hmm. Er is aan de ene kant het verlangen naar duidelijkheid, openbare duidelijkheid, transparantie. Aan de andere kant is er gematigdheid nodig, zoals je het schrijft, waarbinnen politiek bedreven kan worden. Ja. En het is een soort gif dat die spanning, als het ware, doet exploderen. Mm-hmm. En dan gaat het antidemocratisch werken, in wezen.
Mm-hmm. Nou ja, kijk, het, Ik noem het ondermijnend. Hè? Dus het hele idee van ons stelsel is dat je nooit het alleenrecht op de werkelijkheid, de feiten en het beleid kunt hebben. We hebben nog nooit met ons bestel een partij gehad die de meerderheid van de stemmen haalt. En dat is vermoedelijk ook gods onmogelijk. En dat betekent sowieso dat je altijd in afhankelijkheden zult ervaren als politicus van anderen. Met andere wereldbeelden, andere werkelijkheden, andere voorkeuren, et cetera. Dat is de meest basale, het meest basale aspect waardoor democratie in de praktijk nooit helemaal duidelijk kan zijn. Maar er zit veel meer aan vast. We zijn ook door de beeldcultuur gaan geloven dat als de Tweede Kamer een besluit neemt, dat dan de zaak beklonken is. Hè. Dat zie je in alle eerlijkheid, ook in mediaberichtgeving. Hè. Dus er wordt een motie aangenomen in de Tweede Kamer. En laten we een actueel voorbeeld noemen. In 4 dagen na de invasie van Oekraïne besloot de Tweede Kamer een onderzoek in te stellen naar de mogelijke financiering door Rusland van Nederlandse politici of politieke partijen. En vrijwel met algemene stemmen aangenomen. En media melden dan, er komt een onderzoek naar, maar dan moet je vervolgens, en dat werk komt altijd bij ambtenaren te liggen, dan moet die gaan uitvogelen hoe je dat eigenlijk doet. En dan zitten allerlei complicaties aan. Politieke partijen zijn private organisaties. Mag de overheid daar zomaar binnen gaan kijken? Ook als die partijen niet instemmen met het onderzoek. Hoe werkt dat? Hoe doe je dat? Een halfjaartje later, onderzoek lukt niet, onmogelijk. Dit soort dingen heb je heel veel. Kijk, alle vormen van handelen door de overheid, door de geïnspireerd door de politiek, dat loopt tegen zorgvuldigheidsvereisten aan, tegen wat je dan in polderend Nederland overleg met de sector noemt. Het vereist ook zelfbeheersing van de overheid, hè, dus dat je geen dingen gaat doen die buiten je bevoegdheden vallen, al dat soort dingen speelt. En in de beleving van wat democratie is, krijgt dat in mijn opvatting veel te weinig aandacht. Dus wij zijn in een versimpeld idee van democratie gaan leven sinds de introductie van duidelijkheid, die uiteindelijk inderdaad ondermijnend is voor de democratie.
In het essay Duidelijkheid komen we ook de figuur van Machiavelli tegen. Een kleine verrassing. Deze buitengewoon listige diplomaat en politiek filosoof leefde in Florence rond 1500, dus what's new? Meus had eerst een essay geschreven in de klassieke NRC-stijl. Dat heeft hij nog geleerd van Wijlen Marc Chavan. Ga van feit naar feit. Verschuil je niet achter geleerde bronnen en houd je mening voor je. Maar ja, de opdracht kwam van de maand van de filosofie. Dus hij kreeg het verzoek, kun je die verwijzing naar Machiavelli niet een beetje uitwerken? En dat bleek opvallend makkelijk te gaan.
Nou kijk, Machiavelli heeft de unieke kwaliteit dat hij zo ver voor onze tijd uit min of meer alle dilemma's van het besturen, op geniale wijze heeft geschetst.
Maar het gaat dus over dat dubbelspel, hè? Die twee werkelijkheden, waar Machiavelli dus als geen ander raad mee wist in zijn adviseurschap. Is dat cynisme? Heb je dus met andere woorden cynisme nodig om ook vandaag de dag nog te overleven als politicus, maar het ook goed te doen, het werk goed uit te voeren?
Ja, het is grappig dat je dat zegt, omdat het is realiteitszin. Nee, maar het is zo. Kijk, als je die realiteitszin niet hebt, dan bereik je niets. Dan kun je in ieder geval in het politieke bestuur, zul je nooit enig greep op de werkelijkheid krijgen. Dus het is dit of niets. Dat is ook wel echt de kwaliteit van Machiavelli. Dus hij beschrijft van die... Een van de mooiste dilemma's die hij schetst is... de heerser in zijn taal wil geliefd worden, wil bewonderd worden. Dat is natuurlijk voor hem of haar elementair om te kunnen overleven. Maar het is ook wat hij nodig heeft, persoonlijk. Maar je moet ook gevreesd worden. Als je niet gevreesd wordt, zul je nooit lang een heerser zijn of het misschien nooit worden. We hebben in onze recente politieke geschiedenis een perfect voorbeeld daarvan. Een van de aardigste mensen die ik in mijn Haagse jaren heb getroffen, was Emiel Roemer. Dat was echt een door en door goede kerel, zou je zeggen. He, dat is gewoon, en die zei echt wat hij dacht en deed echt... Of, nou ja, die volgde de lijn van Fortuyn. Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. Dat was helemaal. Dat zat bij hem gewoon als volstrekte normaliteit in zijn repertoire. Hij begon in 2012 aan een campagne. In de peilingen stond hij ver op kop. En ik liep toen, ik zeg net rond in Den Haag. En mensen rekenden met de vanzelfsprekendheid dat hij de nieuwe premier zou worden. En hij bleef diezelfde goedaardige man. En werd om te beginnen door Mark Rutte. Feiten die achteraf niet bleken te bestaan. In een debat van tafel gespeeld. En heeft het nooit overleefd. Dus een prachtig Machiavelliaans inzicht. De politicus moet allereerst gevreesd worden om geliefd te kunnen worden. Ja, dat soort, ik kan er nogal 10 noemen, wat ik noem contra-intuïtieve inzichten, ja, die zijn werken vol mee.
En dan ligt de vraag voor de hand, is Wilders, Geert Wilders, eigenlijk is dit ook een analyse van het gedrag van Wilders en zijn politiek, jouw essay duidelijkheid, is Wilders dus de gedroomde Machiavelliaanse vorst?
Dat wil zeggen, in veel van zijn handelen zit dat erin. Dus hij is natuurlijk begonnen, inderdaad, om dat voorbeeld van zojuist verder uit te werken, als iemand die gevreesd wilde worden. Dus hij maakt hier de omgekeerde keuze ook. Hij begint met gevreesd worden om geliefd te eindigen. Ik moet wel zeggen, kijk, ik heb echt heel veel werk gemaakt van de PVV... en ik heb heel veel mensen leren kennen die me ook heel veel hebben verteld over hoe het daar binnen de kamers toe gaat. Maar ik heb nooit iemand gesproken die zei, ja, Geert heeft Machiavelli in de kast staan. Ik weet het oprecht niet. Ik heb daar nooit iets van gemerkt of gehoord. Maar het kan natuurlijk ook gewoon in zijn intuïtie zitten. Het is, maar het klopt, hij heeft heel veel aspecten ervan. Ja.
Het is heel erg ingewikkeld. Daartegenover staat de taal van de duidelijkheid die alles versimpelt en eenduidig maakt. Dat is ook een term, hè? In plaats van duidelijkheid, zoals Floor Rusman voorstelde, om over eenduidigheid te spreken. Wat volkomen haak staat op die complexiteit van het echte politieke bedrijf. Maar langs die weg wordt wel populisme en polarisatie met name Nederland en de Nederlandse politiek binnengehaald. En daar wil ik even een omweg over maken naar Amerika. Want daar is dat in extreme mate aan de hand. Daar heb je een verbluffend interessant en onthutsend boek over geschreven. 6 jaar correspondentschap in Amerika. De Grote Amerika Show. Hoeveel exemplaren zijn ervan verkocht? Ja, meneer Meeuws?
Ik weet het niet precies, maar vrijwel geen. Dat is wat in mijn herinnering zit, zoiets van 312 of zo. Ik heb het niet paraat, maar het is duidelijk dat er geen tweede druk is verschenen, laat ik het zo zeggen.
Die moeten nu komen, zou ik zeggen. Want dit boek helpt om te begrijpen wat er nu in Nederland aan de hand is, hè?
Ja, kijk, het is inderdaad waar dat ik mijn ideeën hierover, die zijn in belangrijke mate ontstaan door mijn werk daar. Want dat is een cultuur van totale duidelijkheid geworden. Is het ook niet altijd geweest. Hè? Het is, ik denk dat veel mensen dat ook niet paraat hebben. Maar als je de Amerikaanse democratie van na de oorlog bekijkt. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik dacht vanaf de jaren 50 tot 1994, dus dat is echt heel lang geweest. Was die democratie in handen van de democraten. En dat betekent dat als je ook een Republikeinse president had, iemand als Reagan bijvoorbeeld, die moest zaken doen met democraten. Dus daar zat ook daar zat gewoon altijd een mate van onduidelijkheid in het stelsel. In 1994 hebben we daar een revolutie gehad en hebben de Republikeinen het congres eigenlijk overgenomen. En dat heeft alles in een stroomversnelling geplaatst. En het begint hier. Kijk, die Republikeinen die waren natuurlijk diep gefrustreerd over het feit dat de Democraten in veel gevallen van binnenlands beleid het laatste woord hadden in het congres. En in 1968 was Richard Nixon voor een tweede maal presidentskandidaat. Hij had in 1960 verloren van Kennedy. En die huurde een campagneadviseur in, genaamd Roger Ailes. De latere bedenker, oprichter en hoofdredacteur van Fox News. En dat is iemand die eigenlijk een onwaarschijnlijke invloed op de Amerikaanse democratie en dus op onze democratie en ook op de mediawerkelijkheid heeft gehad. In die campagne bedacht, het campagneteam van Nixon bedacht, met daarin dus die Ailes, het concept van de zwijgende meerderheid. De zwijgende meerderheid, dus de democraten waren altijd de baas in het congres. De president was daarvan afhankelijk. Maar wij, de zwijgende meerderheid, weten wel hoe het echt zit en hoe het echt hoort. Maar naar ons luisteren ze niet. En dat is een in termen van de marketing van een politiek idee. En natuurlijk, zeker achteraf, een briljante vondst geweest. He, want dan zeg je eigenlijk, die lui die het voor het zeggen hebben, die vertegenwoordigen ons niet. Dus je schept een ruimte voor echt wantrouwen. En Amerika is natuurlijk een cultuur die ernstig wantrouwen bevorderend is. En het geeft jou als kandidaat de ruimte om je op de borst te slaan. Want ik ben de man die echt voor de meerderheid spreekt. En dat is eigenlijk het campagneconcept dat sindsdien, het is niet anders, de Amerikaanse democratie domineert.
Gijzelt zelfs.
Nou, zo kun je het ook zeggen. Maar in ieder geval, dat is waar het allemaal om draait. En mij hebben, ik las destijds toen ik in Amerika woonde een boek, dat heette, dat ging hierover, of dat beschreef de periode waarin Nixon opkwam, ook met dat concept. Dat heet Nixonland, van een historicus geheten Rick Pulstein. En die staat ook in dat boek, als ik me goed herinner.
En die
legde mij uit hoe enorm invloedrijk dat is geweest. En dat kon je ook gewoon aan de cijfers zien. Want in feite was dat concept ook een aanval op institutioneel Amerika. Dus op rechters, op hoogleraren, op medici, op journalisten, op het congres. Op ongeveer alles wat aan de overheid raakt. En wat in de Amerikaanse maatschappij gezag had. En toen ik daar, tegen de tijd dat ik vertrok uit Amerika, daarbij had ik er een jaar of zes gewerkt, heb ik een keer de cijfers op een rijtje gezet. En dan zag je dat het vertrouwen, als Nixon aantreedt, in 1969 is dat, is het vertrouwen in al die instituties, dus rechters, hoogleraren, media, etc., zit allemaal in percentages van boven de 60, zo'n beetje. Dus echt, dat ziet er heel gezond uit. En in 2010, of 2011, was dat echt in, behalve bij de generaals, die stonden nog steeds vier op kop met ruim 60%, waar was het vertrouwen in al die andere instituties in elkaar gedonderd. En toen heb ik met die Pearlstein beschreven, is hij nou een verband? En die, nou, die hoefde daar geen halve seconde over na te denken. Ja, natuurlijk is dat verband. Dat is het gevolg van dit politiek concept.
Hier. En daar gaat het me natuurlijk om. Gaan wij in Nederland dezelfde tafereel krijgen? Wantrouwen is in Amerika de brandstof geworden. Om een term van Bart Brandsma te gebruiken. Brandstof voor de tegenstelling. Je bent of voor of tegen mij. Je hebt nog maar twee partijen. En die zijn in oorlog met elkaar.
Ja.
dat maakt het land al jaren onbestuurbaar in feite. Dat mag je toch concluderen?
Oh, absoluut. Dat vind ik, dat is volstrekt dysfunctioneren. Dat was al toen, want ik heb dat boek destijds geschreven, omdat ja, toen kreeg ik, toen, ik had twee presidenten gezien, dus Bush in zijn tweede termijn. Die deed een paar onverstandige, zo niet domme dingen. Dus zijn ratings, zoals dat heet, daar, die flikkerden in elkaar. Dus zijn waarderingscijfers waren heel laag geworden. En het gevolg was dat hij echt helemaal niets meer klaar kreeg in het congres. Dus dat was gewoon, dat noemen ze dan een lame duck. Maar dat was wel een lame duck van 3,5 jaar of zo. Dus die kon niks meer. En met Obama, kijk, ik heb die hele campagne verslagen destijds. Het was een waanzinnig meeslepende toestand. Omdat we hadden eerst Hillary Clinton tegen Obama. Dat duurde een half jaar. We gingen van staat tot staat. Ik heb het allemaal meegemaakt. Journalistiek was het fantastisch om mee te maken. Kijk, als je er zo dicht op zit, dan gaan die campagneboodschappen, die gaan natuurlijk ook een beetje in je hoofd zitten. Dus ik dacht in mijn naïeve gedachte, dit kan echt iets veranderen. Maar ja, weet je, die man wordt president. Hij kon één hervorming door het congres krijgen. Dat was dan wat later is gaan heten Obamacare, maar dat was eigenlijk gewoon een zorgverzekering tegen ziektekosten. Een vrij elementair aspect voor een rijk land. Dat kreeg hij voor elkaar. En dat kostte hem zijn geloofwaardigheid eigenlijk. Want daarna was hij uitgeschakeld en heeft hij eigenlijk ook. Ja, ik bedoel, er zijn wel dingen veranderd en zo, maar kijk, hij was eigenlijk na één jaar, namen de Republikeinen het congres over. Of na twee jaar dan. Na twee jaar namen de Republikeinen het congres over. Maar na één jaar was het eigenlijk al duidelijk dat dat ging gebeuren. Mm. En dan ben je gewoon in Amerika een lame duck. En dan kan je in ieder geval binnenlands vrijwel niets meer voor elkaar krijgen.
Dat is natuurlijk interessant. Dat is een van de redenen waarom dat boek, De Grote Amerika-show, Tom-Jan Meeuwis, opnieuw uitgegeven zou moeten worden. Dat is, ja, wij moeten ons daar echt over op onze kop krabben. Mm. Is dat de toekomst? Want als je zegt het is onbestuurbaar, dan stopt dus de toekomst. Ja. In feite. En dan vraag je af, wat is dan het belang van mensen die polarisatie zo aansturen? Hè? Je kan toch niet voor stilstand zijn?
Nou, maar er zit wel een ideologie onder natuurlijk. Hè? Dus kijk, in de Republikeinse ideologie zit natuurlijk heel sterk dat een zwakke overheid, dat je een zwakke federale overheid ruimte biedt aan private krachten en dan toch vooral de private krachten van het geld en het vermogen. Dus ja, een van de. Ook, ja, dat vond ik ook zo fascinerend. Er was dus Obama twee jaar president. En toen. En je had daar toen. Notabene op initiatief van een Republikeinse senator, die de tegenstander van Obama was geweest bij de presidentsverkiezingen, John McCain. Die had strenge campagnewetgeving door de Senaat gekregen. En die limiteerde de mogelijkheden van het grote bedrijfsleven om met hun middelen politieke campagnes te gemakkelijk te beïnvloeden. Dat was eigenlijk onomstreden wetgeving. Maar goed, die werd langs juridische weg aangevochten. Lang verhaal kort, het Hoge Rechtshof in 2010 zette een streep door die wetgeving. En sindsdien, daar heeft dan niemand het over, maar het is een elementair aspect om te begrijpen hoe de Amerikaanse democratie zich sindsdien heeft ontwikkeld. Sindsdien is er voor het grote bedrijfsleven ongelimiteerde mogelijkheid om het politieke proces te beïnvloeden. Dus ja, kijk, dat er oliemaatschappijen zijn die niet heel erg zitten te wachten op strenge klimaatwetgeving, daar hoef je niet lang over na te denken. Zo kan je er nog 10 voorbeelden noemen. En dat is, wij kijken naar Amerikaanse verkiezingen en we zien de ene presidentskandidaat tegen de andere. Maar dit is natuurlijk hoe de Amerikaanse democratie dan echt werkt. Er zit overigens ook, moet ik ook wel zeggen, een ideologisch aspect aan. Hè? Dus veel Amerikanen, die geloven ook echt in het belang van een kleine overheid. Dus dat zit er ook in. Maar ja, dit gaat hand in hand.
Twee drijfveren hè, daar. Ja. Macht. Mm-hmm. En geld. En dat vond ik echt, echt onthutsend om te lezen hoeveel geld er wordt verdiend aan polarisatie. Mm-hmm. En naar buiten toe wordt er een heel ander beeld geschapen. Dat is die schijnwerkelijkheid in de media. En ondertussen wordt er gewoon echt bakken met geld verdiend. Is dat in Nederland anders, denk je? Als het gaat om de motieven van mensen die belang hebben bij polarisatie in Nederland.
Nou kijk, ik heb lang geloofd in vormen van hervormingen van het Nederlandse politiek bestel. En dat heb ik in Amerika allemaal afgeleerd. Want een van de prachtige aspecten van ons bestel is dat het echt heel moeilijk te kopen is. Kijk, je kunt hier zeggen, nou, ik ga, laten we zeggen, ik ben mediaondernemer X en ik investeer een vermogen in de VVD. Willekeurig voorbeeld. Dat kan je doen, maar dat is in feite het betere gokwerk met veel geld, want of de VVD de grootste wordt, nobody knows, en of ze dan daarna in de regering kunnen afdwingen wat jij wil, is helemaal nobody knows. Dus ons bestel is veel minder kwetsbaar voor het grote geld.
Wat is dan, want jij kent als geen ander eigenlijk de PVV van binnenuit, via al je contacten. Wat is dan, denk jij, de drijfveer? Of wat zijn de drijfveren van Wilders?
Nou, kijk, Wilders is toen hij nog VVD'er was. Ik zeg, dat had ik in die tijd, toen was ik onderzoeksjournalist, heb ik etelijke malen contact met hem gehad. Hij is altijd een hardrechtse, naar het conservatisme neigende VVD'er geweest. Dus al die klassieke Wigiliaanse VVD-thema's, veiligheid en een zekere mate van intolerantie voor het afwijkende en allemaal dat soort dingen, en hard rijden op de snelweg. Dat was helemaal, daar voelde hij zich in thuis. Hij is opgegroeid met dat waardeschema. Hij is bij de VVD-fractie gaan werken in 1990. Zijn eerste baas, politieke baas, was Robin Linschoten. En die was woordvoerder sociale zekerheid. En Wilders had, voordat hij in de politiek ging werken als medewerker van de VVD, had gewerkt op de Sociale Verzekeringsbank. Ik geloof dat het niet meer bestaat. Het is nu UWV geworden, meen ik. Maar ik zeg dit onder voorbehoud. In ieder geval, hij was een kenner van sociale zekerheid en fraude met sociale zekerheid. Dus anders gezegd, wantrouwde mensen die van een uitkering leven, was een groot wiegelthema geweest. En was ook een succesvol wiegelthema geweest. En hij zat helemaal ook in dat denken.
Ja, van die twee krachten in Amerika, geld en macht, gaat het bij Wilders dus om macht?
Ja, ik geloof niet. Kijk, ik heb zelf, maar ik weet ook van andere journalisten, ik heb me wel vaak afgevraagd, en dat speelde overigens ook in zijn partij, laat dat duidelijk zijn. Hij heeft wel bij momenten grote uitgaven moeten doen. Dat is een lang verhaal. Dat zou ik op zichzelf helemaal kunnen vertellen. En daarbij was wel de vraag voor PVV'ers, en soms nog steeds, hoe kwam die aan die centen? En ik heb er uitvoerig ook langs de Amerikaanse weg naar gekeken. En het eerlijke antwoord is, ik ben er niet uitgekomen. Dat weet ik niet.
Hij verdiende veel geld in Amerika. In Amerika juist, toch?
Nou, kijk, toen ik in Amerika was, werd hij een bekende Europese politicus. Dus dat begon met Fitna. Dus die film is ook in het congres afgespeeld door een Republikeinse senator. Dit gebeurde voordat Obama was gekozen. En nadat Obama was gekozen, werd volgens datzelfde concept van wantrouwen, speelden mensen uit het idee, die man is niet te vertrouwen. En is misschien wel een moslim. En dat ging overigens heel ver allemaal. En mede daarom werd een op zichzelf klein incident met een moskee die werd geopend vlak bij de plek waar de 9-11 torens hadden gestaan van het World Trade Center. Dat werd een enorme nationale en uiteindelijk internationale controverse. En ik meen in 2010 of 11, het was 2010, werd daar een enorme protestbijeenkomst over belegd. Wie was daar de keynote speaker, zoals de Amerikanen zeggen? Geert Wilders. En dus hij beleefde zijn opkomst. Of nou ja, ik moet het anders zeggen. Het Republikeins verzet tegen Obama, want Amerikanen politiseren alles, en dit dus ook. Sommigen noemden het ook die Obama-mosk. Hij werd onderdeel van dat politieke gesprek.
Ja, en met zijn radicale, extreem radicale standpunt over islam begon hij die polarisatie in Amerika aan te jagen. Werd hij, begrepen uit je boek, zelfs een voorbeeld. Maar dit gezegd hebbende, nog één vraag over die polarisatie in Amerika. Die is extreem.
Ja.
En nogmaals, we moeten misschien bang zijn dat er veel ervan overwaait. Gaat dat eindigen, denk jij, in gewelddadigheid? Met het besef dat er zoveel wapens in Amerika zijn. Dan kan dat toch niet anders eindigen dan in gewelddadigheid, zou je zeggen?
Even drie dingen erover. En even snel. Ik lees al, en dat heeft niet alleen met Amerika te maken overigens. Maar er verschijnen heel veel goede boeken over de jaren 30. Die lees ik bijna allemaal. Want je kan er niet omheen dat er gelijkenissen zijn. En ik heb ook, zoals je dat doet voor dit essay, heb ik een aantal onderwerpen op papier gezet die ik zou kunnen behandelen. En ik heb van die vergelijking afgezien. Omdat er toch, als je leest over Mussolini of over de val van de Weimarrepubliek, daar speelt geweld, extreem politiek geweld, een elementaire rol. En hoe je het ook bent of keert, dat hebben wij hier niet. Je kunt zeggen, nog niet.
Nou ja, dat is mijn vraag. Je kan het niet voorspellen, maar het gaat me even om Amerika. Niet in Nederland.
Nee, maar dat is van Nederland. En dan over Amerika, kijk, wat mij verrast over Amerika nu, is, kijk, ik geloof wel dat tot de hoofden van de meeste mensen is doorgedrongen dat het mogelijk is dat Donald Trump opnieuw verkiezingen wint. Ik vraag me altijd af of dan mensen ook doorhebben dat echt het begin van het einde van de Amerikaanse democratie is. De democratie waarop wij, met onze democratie, maar ook vooral met onze cultuur, op leunen. Kijk, als zij het feit dat een van de twee bepalende partijen daar iemand heeft gekozen die de vorige uitslag heeft ontkend, in strijd met alle feiten en gerechtelijke uitspraken daarover, is natuurlijk een uitermate zorgelijk feit. Daar kan je niet omheen. En kijk, onze hele wereld kan bij een uitslag die Trump de grootste maakt, van de ene op de andere dag veranderen. En niet ten gunste. Dus, en het verrast mij soms wel dat daar zo, mensen weten het wel, maar het is toch niet zo dat je ziet geen Nederlanders denken, nou, dan eet ik maar even, hun gedrag aanpassen. Het is natuurlijk ook, het is voor ons ook een machteloze situatie natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar het is wel een hele ernstige, in zekere mate onheilspellende situatie.
Tenminste, daar die dreigt met geweld nog eens, hè? Over, als hij niet wordt gekozen. Ja. Dan, maar ja, dat is die schijnwerkelijkheid, dat snap ik. Ja. Maar die heeft effect op het gedrag van mensen en wat mensen aanhangers willen en doen.
Nou ja, we hebben natuurlijk 6 januari gehad. En daar zit dat allemaal in. Dus dan heb je ook een, dat in Duitsland en ook in Oostenrijk heb je nog steeds het verhetsingsartikel in het wetboek van strafrecht. Strafvordering. En dat is, dus als jij de menigte opjut, dan kun je daarvoor vervolgd worden. Maar goed, Amerika is het land van freedom of speech. Dus we hebben allemaal die toespraak van Trump gezien, voorafgaande aan het geweld van 6 januari. En de juridische werkelijkheid is dan dat niet is bewezen dat dat invloed had op het gedrag van die hoe zal ik ze noemen, politieke hooligans.
Laatste onderwerp, maar ja, dat is alleen nog maar gezien de tijd een vraag, denk ik. Het betreft de journalistiek, de rol van de journalistiek, waar je natuurlijk ook veel over zegt. Ik begrijp uit jouw essay, Tom-Jan Meeuws, duidelijkheid, dat de media meewerken aan die behoefte aan duidelijkheid, maar daarmee dus indirect ook aan de ondermijning van ons democratische besef.
Nou, kijk, hier moeten toch een paar nuances aantekenen. Kijk, als politici die keuze maken, zijn het politici die keuze maken. Dus dat is geen, dat misverstand moeten we niet in de lucht houden, dat media daar debet aan zijn. Het paradoxale van de situatie is natuurlijk dat media er ook nooit hun beklag over hebben gedaan, ik ook niet. Want het is natuurlijk prettig als politici de geheimtaal laten varen. Want dat maakt de uitoefening van het beroep eenvoudiger. Dus waarom klagen? En overigens, kijk, het is ook wel goed om vast te stellen dat het was ook geen politieke keuze meer. Hè? Dus toen die revolutie zich voltrok in 2002, toen deed iedereen dat. Hè? Dus je had ook... Er was, het alternatief was ook min of meer op stel en sprong verdwenen. Hè? Dus dat als eerste. Kijk, het tweede waar ik twijfels over heb, en die had ik vrij snel nadat ik hier in Nederland was begonnen, in Den Haag, nadat ik terug was gekomen uit Amerika. Kijk, er heeft in Wilders optreden altijd een propagandistisch aspect gezeten. Hij heeft eigenlijk altijd doel en middelen door elkaar gegooid. Dus dan zei hij, ik wil de islam verbieden. En omdat hij dat standpunt had, inmiddels is het, nee, het is eigenlijk omdat hij dat standpunt heeft. Het staat alleen in de ijskast, maar hij heeft het nog steeds. Maar vanwege dat standpunt had hij de ruimte, keer op keer op keer, om de islam aan te vallen. Terwijl, als je gewoon nou even een koele redenering loslaat op de vraag, is het mogelijk dat wij in ons politieke bestel, in de democratische rechtsstaat, een religie verbieden? Nou, in theorie is dat mogelijk, maar iedereen die er langer dan 3 seconden over nadenkt, weet, in de praktijk is dat godsonmogelijk. Dus, en daar heb ik ook over mijn eigen werk over twijfels. Ik denk wel dat we ons achteraf als media eerder hadden kunnen realiseren dat we uitspraken serieus namen, uitgaande van zijn voorstel, dat in de praktijk altijd volstrekt kansloos is geweest. Dus dat zit er ook aan. En ja, kijk, het derde is, kijk, elke tijd kent zijn bepalende media-actoren. En ik ben een schrijvend journalist en in alle eerlijkheid, schrijvende journalistiek is gewoon op het derde plan geraakt. En ik doe er niet zielig over, maar dat is gewoon de werkelijkheid. Als je daar rondloopt, want op 1 staat de televisie, de beeldtaal. Op 2 staan sociale media, respectievelijk webpublicaties online. En de schrijvende journalistiek is in feite te gelaagd voor de beeldcultuur waar politici hun kiezers vandaan halen. Dus, en hoe de beeldcultuur de politiek beïnvloedt, ook dat aspect krijgt denk ik te weinig aandacht. Dus we hebben zoiets gehad als de We hebben die bekende kwesties van de laatste jaar, de toeslagenaffaire en dat soort dingen. En dat gaat eigenlijk in de kern om het politieke idee van Nixon, dat door Hans Wiegel in de jaren 70 naar Nederland werd vertaald, namelijk mensen frauderen met uitkeringen. Pas op, ze zijn niet te vertrouwen, we moeten ze beter controleren. Daar komt daar begint dat denken over fraude met uitkeringen. En in de beeldcultuur wordt dat, en die twee heb je allebei gezien, ze frauderen allemaal of niemand fraudeert. Daar zijn we nu weer beland. En de zeer vermoedelijke werkelijkheid dat er wel degelijk soms gefraudeerd wordt, maar dat de meeste mensen niet frauderen, past niet in dat concept. En dat is iets heel zorgelijks. En ja, kijk, je kunt mensen met een camera niet verwijten dat ze een interview met een politicus uitzenden. Maar je kunt misschien wel, en dat is moeilijk, dat realiseer ik me. Ik heb makkelijk praten als iemand die op de derde rang van de journalistieke pikorde terecht is gekomen. Maar ik denk wel dat het goed zou zijn als mensen, de dragers van de beeldcultuur, durven na te denken over of je met het louter in beeld brengen van interviews met politici voldoende doet aan de schets van hoe de maatschappelijke werkelijkheid zich verhoudt tot wat de politiek in beeld wil hebben. En daar zit, denk ik wel, daar is een wereld te winnen.
Kijk, die schrijvende pers doet nog steeds haar werk. Hè, met onderzoeksjournalistiek. En die brengt die complexiteit in beeld, maar speelt een minder belangrijke rol. Dat is al één belangrijke nuance. Maar je kan je eigenlijk moeilijk voorstellen, nu politiek entertainment is geworden, dat die beeldbepalende media zich afkeren, hè, niet meedoen aan die aandachtspolitiek. Waar zij echt gebruikt worden. Dat heb je net met zoveel woorden gezegd. Politici gebruiken problemen van mensen om aandacht op zichzelf te vestigen. En daar doen al die media wel aan mee. Dat vind ik verwijtbaar.
En nou, daar denk ik echt genuanceerd over. Kijk,
jammer toch?
Ja, dat heb je weer. Nee. Maar kijk, laten we het minder moment nemen. Kijk, dat gebeurt op een verkiezingsavond. Wat de meeste mensen niet paraat zullen hebben, is dat de PVV toen een hele teleurstellende verkiezingsavond had. Ze deden maar mee in twee gemeenten, het waren gemeenteraadsverkiezingen. En in Den Haag en in Almere verloren ze. Terwijl Wilders, de oppositieleider, tegen een heel impopulair kabinet was. Rutte 2, dat ze de ene megabezuiniging naar de andere oplegde. En dan komt hij met een aantal statements die in Nederland nooit vertoond zijn. Ja? In de letterlijke betekenis van het woord was dit absoluut nieuws. En kun je nou van journalisten die gewetensvol hun werk doen verwachten dat ze dat niet gaan brengen? Ja, ik kan geen argument verzinnen. Ik kan wel, kijk, maar dat is in dat geval overigens ook wel gebeurd. In de dagen daarna is toch heel veel aandacht geweest voor de betwistbaarheid van de opvatting, maar ook voor de juridische complicaties die eraan zaten, dus de mogelijkheid dat die vervolgd kon worden en zo. Dat hebben media allemaal gecoverd. Dus in het brengen van nieuws, dat is een van de moeilijkste ambachten in het journalistieke werk. Want daar moet je in een split second vaak een keuze maken waar wij in onze leunstoel, die dat dan eens even gaan achteraf gaan proberen uit te leggen, dan met gemak kunnen beoordelen. Maar ja, in dat werk is daar, ik aarzel hier sterk om hier de journalistiek ik verwerp het om hier de journalistiek als dader aan te wijzen.
Maar ze spelen wel een eigen rol. Je schrijft het.
Ja, maar kijk, ze natuurlijk spelen zij een rol. En kijk, en dus wat ik noemde over het propagandistische element bijvoorbeeld, ja. daar, dat geloof ik wel. Kijk, en er speelt nog een ander ding. En dat heeft me enorm bezig gehouden, want ik schreef een politieke rubriek in de Zaterdag NRC. En ik had, dat is de correspondentenervaring, ik had een wijk, een Nederlandse wijk gevonden die electoraal representatief was. Is.
Woerden.
In Woerden. En daar ging ik veelvuldig naartoe. En daar deed zich dit voor. Daar deed zich iets. Daar werd het lokale ziekenhuis werd gesloten. En als ik daar in Den Haag over naar vroeg, dan kreeg ik een uitleg en die was vanuit het beleid beredeneerd volmaakt logisch. Dus als je specialistische hulp naar enkele plekken in Nederland terugbrengt, dan wordt die goedkoper en kwalitatief beter. Dus, maar het enige is dat de streekziekenhuizen dan, want die zijn te duur. En de kwaliteit van de medische zorg is ondermaats. Dus die sluit je dan. Dat is de redenering. En omdat ik daar zo met een gemiddelde van eens in de 1 à 2 maanden kwam, zag ik wat dat deed. Gewoon in zo'n gemeenschapje. Ik deed altijd hetzelfde. Ik ging dan naar de apotheek of de lokale omroep. En dan ging ik gewoon op de stoep staan. En dan vroeg ik...
Echte journalist. Hè?
Ja. Met
een aantekenboekje, ja, en een potlood ding.
Ja. En dan vroeg ik alleen maar, ik ben Haagse verslaggever en ik ben benieuwd wat u van de actuele politiek vindt. En kijk, er zijn er jaren geweest dat al die mensen, of heel veel in ieder geval van die mensen, die begonnen alleen maar over het ziekenhuis. Dat was hun actualiteit. En dat heb ik ook geleerd. Kijk, wij denken steeds, als ook in de politiek ben je allemaal bezig met Wilders en die en dat en wie wint en waar wil ik debat. Maar de echte actualiteit van heel veel mensen, die heeft geen moe te maken van wat journalisten denken dat actualiteit is. En dat heeft niks met het falen of het mededaderschap van journalistiek te maken. Dat heeft te maken met een zekere professionalisering die in ons hele leven is geslopen. Dus we zijn heel veel verhalen die mensen echt aangaan, daar hebben we onze belangstelling voor verloren. En ik denk dat dat eigenlijk een betekenisvoller aspect is van dit dilemma.
Laatste vraag dan. Is als we te maken hebben met een dubbelspel in de politiek. De mediawerkelijkheid en de echte politiek. En we constateren dat Wilders als geen ander dat spel weet te spelen. Hoe gaat hij dat dan doen? Als er een kabinet komt van de 4 partijen die nu onderhandelen en hij zit in de Kamer.
Ik denk dat het voor hem een hele voordelige uitkomst is. Het is niet om eigen gelijk te halen, maar ik heb 3 dagen na de verkiezingen heb ik een stuk geschreven in NRC waarin ik erop heb gewezen dat een rol in de Kamer voor hem de best denkbare uitslag is. Kijk, hij heeft geen functionerende partij of fractie, dus wat we noemen de PVV, dat is een verzameling eenlingen die als ze in de Kamer komen, stuk voor stuk ontdekken dat ze er ook echt alleen voor staan. Want er is er maar één de baas en ze zijn zijn dienaar. En eigen kansen, mogelijkheden, dat is allemaal heel beperkt. En zullen er altijd zijn die denken, ja, maar daar ben ik niet voor gekomen. Dus dat is 1. En dan kun je maar beter als Wilders de leider van die fractie blijven, want dan heb je de beste mogelijkheden, heeft hij de beste mogelijkheden om de zaak een beetje beheersbaar te houden. Maar ik ben er overigens redelijk van overtuigd dat dat mis zal gaan. Dat is 1. Het andere is, en dat hebben we gezien onder Rutte 1 toen hij gedoogpartner was. Als je in de Kamer zit, heb je de mogelijkheid om aan de ene kant, als het kabinet het goed doet, te zeggen, nou, heeft hij de mogelijkheid om te zeggen, nou kijk, dat hebben we te danken aan de inbreng van de PVV in de onderhandelingen. En als het niet goed gaat, als er een incident is, en er zijn altijd incidenten, dan heeft hij de mogelijkheid om er even hard, als wat hij al, als, zoals hij het altijd heeft gedaan, op in te hakken. En dus het is the best of both worlds voor hem. Dus ik denk echt dat je hem, laat ik een grap maken, tot duidelijkheid had gedwongen als je een premier had gemaakt. Want dan was hij terechtgekomen in al die hopeloos gecompliceerde dilemma's die het besturen omvatten. En dan zou hij veel meer dan nu, dan straks mogelijk het geval zal zijn, worden geconfronteerd met de keerzijde van de duidelijkheid die hij de afgelopen 20 jaar heeft verkocht.
Dat hem dus eigenlijk tot onduidelijkheid gedwongen.
Ja, maar kijk, overigens, nou is het ook weer wel zo. Kijk, het is ook, democratie in Nederland werkt altijd wel mooi, hoor. Want het is natuurlijk ook zo dat in de formatie tot nu toe, kijk wat hij heeft op moeten geven. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat voor de mensen die opletten, al die radicale praten over de islam, dat staat in de ijskast. Nou, dat kan er even niet uit. Al die vriendschap voor Rusland, we krijgen nu van sommige mensen te horen, ja, dat hij al jaren daar gewoon teruggekomen was en zo. Maar ja, hij ging 4 jaar na MH17 ging hij nog een vriendschapsspel te Moskou ophalen in de Duma. Maar ook dat soort impliciete steun aan Rusland, dat is allemaal verdwenen. Zo kan ik een reeks voorbeelden noemen. Dus hij wordt wel al gedisciplineerd. Alleen ik denk dat de uitkomst waarbij hij in de Kamer de vrijheid behoudt om kritiek op het kabinet te leveren als zijn populistische hart hem dat beter uitkomt. Ja, dat vind ik een heel onverstandige keuze.
Dankjewel. Okay. Ik vond dit buitengewoon duidelijk.
Als jij dat vindt, dan sluit ik me daarmee aan.
Tom-Jan Meeuws in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Zijn essay Duidelijkheid, geschreven in opdracht van de Maand van de Filosofie, is uitgegeven door Pluim. En dat andere boek, De Grote Amerika-show, ja, daar moeten nog wel her en der wat exemplaren van rondslingeren. Wat vinden jullie van het pleidooi van Meeuws voor onduidelijkheid? Laat het weten op ons platform in de bijdragesectie. Die is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor €95 per jaar. Daar bieden wij dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor bij de waan van de dag. Voor de muziek maakte ik gebruik van Britain, de Curlew. En een vlagje van een rap van Public Enemy, Fight the Power. Meeuws zette die muziek jarenlang ritueel op als hij van Den Haag Centraal naar de Kamer wandelde. En ze spreken immers duidelijke taal. Yo, check this out, man.